Kerkenraad, maakt u het volgende bekend. Bij de gehouden ambtsdragersverkiezingen zijn voor ouderling de broeders G.T. Vlier en P. Molenaar herkozen en voor diaken broeder H.J.N. de Jongste. Zaterdagavond zal er een psalmzangavond gehouden worden. Dominee M.A. Kempeniers zal de meditatie verzorgen. De collecte is bestemd voor Stichting Charité. Deze avond begint om 19:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we de psalm van het lijden. En wel psalm 69 vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. Het tweede van 69. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het tweede van Psalm 130, zo gij hier in het recht wil treden. Daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Marcus 14, vers 32 tot en met 42. Dat is ook de tekst voor de prediking. En de tweede schriftlezing is Hebreeën 5, vers 1 tot en met 9. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 130, vers 2. Daarna Marcus 14, vers 32 tot 42 en Hebreeën 5, vers 1 tot 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En zij kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt. En er weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En ze wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam tot ten derde malen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg. De ure is gekomen, zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, die mij verraadt is nabij. Dan gaan we verder bij Hebreeën 5, vers 1 tot met 9. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.
In onze voorbeelden willen we denken aan Noah die gisteravond weer naar het ziekenhuis moest, omdat ze toch haar voeding niet vast kon houden. We hopen dat de medicijnen een dusdanige uitwerking hebben dat ze toch weer begin van deze week thuis mag komen. Verder de bekende zieken en Ruben is weer thuis. En we denken ook aan zuster Den Bleker de Jong. Ze zijn nog maar pas lid in onze gemeente, maar zij heeft afgelopen vrijdag een operatie achter de rug en die mag weer thuiskomen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze dag, Heere, naderen we voor uw heilig aangezicht. En dan past het ons uw naam ootmoedig te erkennen dat wij allen onder het woord gebracht zijn. Heere, dat wij het toch mogen voelen. En ook degenen die niet naar uw huis kunnen komen, die meeluisteren via de kerktelefoon, dat zij toch ook mogen gevoelen dat het uw woord is, Heere, dat u tot ons komt, door middel van uw dienstknechten. En Heere, dan bidden we u of gij ons toch geheiligde gedachten wil geven en onze gedachten wilt vangen onder de gehoorzaamheid en de tucht van uw woord, zodat wij ook Alles wat ons zo bezig kan houden, een ogenblik naast ons neer kunnen leggen. En zeker wanneer het hart en het hoofd bezet zijn met zorgen, dan kan dat soms een blokkade zijn om naar uw woord te luisteren. En geef dat het onze hartelijke begeerte mag zijn, ook als uw dienstknecht. Maar ook wanneer we luisteren, dat het gaat om de eer des konings. De eer van u, o Heere Jezus Christus. Wanneer wij geroepen zijn om een deel van uw lijden te verklaren, dan bidden we u of gij dan ons wil verwaardigen en onze tong en lippen wilt aanraken met uw Heilige Geest, opdat we in gepaste eerbied en met diep ontzag mogen preken en mogen luisteren naar dat diep ingrijpende moment dat u daar gekropen hebt in Gethsemane als een mens van dezelfde zwakheid als wij hebben, die ook daar zoveel pijn en moeite moest lijden vanwege de drinkbeker des vaders die op u afkwam, en dat u ondersteund werd door uw goddelijke natuur om dat aan te kunnen. Nooit had een mens dat aangekund. En daarom is het zo'n groot wonder, Heere Jezus, dat u die twee naturen hebt. En geef dat uw volk en kinderen zich mogen verblijden in uw bedehuis, wanneer ze mogen zien dat hij daar kruipt voor hen, plaatsbekledend, en dat de ruimte van het naderen tot God in hem gevonden mag worden, als een arm en een verloren zondaar die van zichzelf niet kan bestaan, maar dat nou die ruimte te vinden is in de weg die gij gebaand hebt. Gij hebt volkomen aan het recht van God voldaan, Heere Jezus. En zo hebt gij de zaligheid verworven voor uw volk en kinderen. En we bidden u, wilt u dat ook geven aan degenen die er nog buiten staan, en dat zij door u bekeerd mogen worden, dat zij uit stadverderf mogen vluchten en een eenwijzing mogen krijgen naar het enge poortje. Zoals ook het woord het ons zegt, gaat in door de enge poort, want breed is de weg die tot het verderf leidt. Heere, we bidden u of gij zo dan in ons midden wil zijn. Gedenk dan ook de zieken. We bidden u voor Noah. Heere, u kent ook de zorgen. Sterk ook Jacob en Ada wanneer ze telkens die spanning mee moeten maken. Hoe zal het gaan met haar? Heere, ze ligt toch in uw hand. En we bidden van u of gij toch de medicijnen wil zegenen, zodat Noah ook weer in krachten mag herstellen en op mag knappen de komende weken. Maar bovenal dat er een worsteling mag komen, ook in het midden der gemeente, omtrent de ziel van haar. En dan bidden we u ook voor Esther en voor Anita en voor Ruben. Heere, gedenk ze toch in uw trouw naar uw verbond. We danken u dat ook Ruben weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, wilt u geven dat er stabiliteit mag komen. Gedenk ook Anita, die ook erg ziek is. Wilt u ook haar toch genezing geven. En ook Esther, o Heere, wilt u ook in haar strijd haar rust geven en overgave. We danken u dat het in de achterliggende week iets beter mocht gaan. We bidden u of gij uw vleugelen over ons allen wilt uitbreiden, wanneer wij verdrietig zijn vanwege rouw en moeite. Heere, we mogen uw naam ook danken dat zuster Den Bleke weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Het mocht alles zo meevallen. Geef dat ze ook spoedig zal herstellen in krachten, en dat ze ook zal wennen in het midden van de gemeente. Dat ze ook mag voelen met haar man dat ze een plaats gaan krijgen ook in het midden van onze gemeente. Maar bovenal dat ze een plaats mag krijgen in uw hart, o Heere. Gedenk ons zo tezamen dan in uw gunst en bescherm ons toch tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Wees ons toch tot een schild, o Heere. Wees ons toch tot een schuilplaats. En dat wij het toch van u verwachten naar uw belofte. En daar u toch zelf zegt die het van mij verwachten, die zullen niet beschaamd uitkomen. En dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking, Psalm 22, vers 6 en 9. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. 22, vers 6 en 9. Kijk wat die psalmzangavond betreft. Er is nou net ook een psalmzangavond aan de ploegwei. Niet dat ik daar nou ook reclame voor wil maken natuurlijk, dat begrijpt u wel. Maar kijk, de buit moet natuurlijk niet verdeeld gaan worden. Dus ik denk ook als we als gemeente nou proberen mee te leven en we kunnen een zaterdagavond, laten we dan hier zijn. Er hoeft maar één woordje te vallen in ons hart en dat kan tot eeuwige zegen zijn. Ik wil dat graag eventjes nog benadrukken, gemeente. Zingen wij nu Psalm 22, vers 2 en vers 6 en vers 9. Zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 3. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn hart is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen, gij, Heere. Alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Wij noemden u het vierde vers van Psalm 3. Gemeente, doe de schoenen van uw voeten, want de grond waarop u staat is heilige grond. Die woorden kwamen bij mij boven toen ik dacht, hoe zal ik de preek beginnen? Wanneer wij samen luisteren naar de worsteling van de Heer Jezus in Gethsemane. En dan luisteren we naar een drietal gedachten. Allereerst naar zijn strijd. Ten tweede zijn gebed. En ten derde zijn overwinning. Jezus' worsteling in Gethsemane. Zijn strijd, zijn gebed en zijn overwinning. Gemeente, jongens en meisjes, het is al laat in de avond. Naar onze begrippen donderdagavond. De Heer Jezus verlaat de paaszaal met zijn discipelen. En onderweg houdt hij zijn afscheidsgesprekken zoals we die kunnen vinden vanaf Johannes 14. En ze lopen een bekende route. Ze gaan naar de Olijfberg. Dikwijls gingen de Heer Jezus met zijn discipelen daar naartoe om daar wat uit te rusten. En te bidden en te spreken met elkaar. Maar toch zal het deze keer op een hele bijzondere manier gaan. Als zij dan aankomen, dan komen ze aan bij de plaats Gethsemane. Gethsemane, dat betekent olijfpers. Daar stonden wat olijfbomen. En waarschijnlijk ook een pers om olijfolie te maken. Het is voor de Heer Jezus een bekende plaats. En als hij dan bij de ingang van die tuin is, dan geeft hij zijn discipelen de opdracht om hier te gaan blijven. En hij neemt er 3 van de 11 mee. Judas is al vertrokken. Petrus, Jacobus en Johannes. En dan loopt hij de tuin binnen. En als hij dan een eindje naar binnen gelopen is, dan geeft hij de 3 discipelen ook de opdracht om te blijven. En dan loopt de Heer Jezus ook nog een eindje verder, een steenworp afstand, zo staat er in het andere evangelie. En hij geeft dan de discipelen de opdracht om dan te waken, wakker te blijven en dan ook getuigen te zijn van wat er staat te gebeuren. En als de Heer Jezus dan die kant oploopt, de plek waar hij alleen zal zijn, dan lezen wij die aangrijpende woorden zoals we dat lezen in onze tekst. En hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Er staat een woord in het Grieks dat betekent eigenlijk, gemeente, dat hij op dat moment zijn zelfbeheersing verliest. Kunt u zich dat voorstellen? De Zoon van God, de Heer Jezus Christus, hij begon verbaasd te worden, ontsteld te worden. Als mens zien wij hier hem voor de volle 100% gemeente. En hij begon beangst te worden. En hij zegt het ook tegen zijn discipelen, als hem dat overkomt en ze horen dat, dat kan gewoon niet anders. Ze zijn heel dicht bij hem. Hij zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. Hij wordt vervuld met verdriet. Er staat in de tekst, tot de dood toe, dat betekent tot het uiterste toe. Er ontstaat een enorme strijd, een enorme worsteling bij de Heer Jezus. En hij vraagt ook, aan zijn discipelen om bij hem te blijven. Hij vraagt ook steun aan zijn discipelen. En dan gaat hij een weinig voort, zo staat er in onze tekst. En dan staat er in vers 35, en hij viel op de aarde. En jongens en meisjes, stel je dat dan maar letterlijk voor, dat hij echt voorover valt, plat op de aarde, daar ligt hij. De psalm zegt, als een worm en geen man. En hij trilt helemaal van de angst. Hij heeft steun nodig. Wat gebeurt hier eigenlijk? Met hem. Die ook tegelijkertijd waarachtig God is. Met hem. Die zulke grote wonderen kon doen. Met hem die ook de Almachtige is. Gemeente, hier zien we de Heere Jezus ten volle in zijn menselijke natuur. En zijn goddelijke natuur geheel op de achtergrond. Hier zien we de mens. Jezus. In al zijn zwakheid. Hier zien we hem sidderen op de grond. Wat ziet hij op zich afkomen? Hij ziet drie dingen op zich afkomen, jongens en meisjes. Het eerste wat hij op zich af ziet komen, dat is een beker. Het is de beker van zijn vader. En zijn vader reikt hem die beker aan. En hij ziet wat er in die beker zich bevindt. In die beker bevinden zich de zonden, de goddeloosheden van ons mens. En denk daar niet gering over, gemeente, de haat tegen God, de opstand tegen God, de haat tegen de naaste, de overtreding van al de geboden van God. Denk maar aan uzelf. Denk aan uw eigen ongerechtigheden, gemeente. Hoe verschrikkelijk ze zijn. De aanslagen die wij plegen om God van de troon af te krijgen. Om God te doden. De zonden die God gekrenkt hebben. God in zijn heilige deugden aangetast hebben. Zijn heiligheid, zijn majesteit, zijn heerlijkheid. En hij ziet dat die beker gevuld is met die ongerechtigheden die heel bewust gedaan zijn. Jaren geleden, jaren achter een stuk, tot nu toe nog onbekeerd, tot nu toe het verzet tegen God en tegen zijn woord, tegen zijn geboden. Al de zonden bevinden zich, noem maar een zonde op, niet ene zonde die in deze wereld gedaan wordt, is daar niet in te vinden. Gods woord spreekt over de zonden der wereld. De zonde van de man die de aanslag pleegde in Utrecht. De zonde van een verkrachter. De zonde van iemand die verslaafd is. De zonde van gedachten. Van woorden, van daden, van begeerden. Dat ziet hij op zich afkomen. Die God gekrenkt hebben. Als eerste. En dan het tweede. Dat is de straf die daaraan verbonden is. Aan de zonde. En dat is niets minder dan de dood. De eeuwige dood. Beseft u dat? De eeuwige straf bevindt zich in die beker. De eeuwige toorn van God waar nooit geen eind aan kan komen en zal komen tot in der eeuwigheid. De helse pijnen, de helse smarten die een mens moet ondergaan als hij onverzoend zal sterven. komt op de Heer Jezus af. Als mens. De drievoudige dood. De tijdelijke dood. De geestelijke dood dat de band met God doorgesneden zal worden als mens. En de eeuwige dood komt op hem af. En hij begint te zweten. En de druppels zweet veranderen in bloeddruppels. In het Grieks staat in Lucas dat het echter uitklontert. Het valt op de aarde. Zo'n angst beheerst op dit moment de Heer Jezus. Vanwege de eeuwige toorn en gramschap van God. En het derde wat op hem afkomt. Dat is de strijd met de helse macht. De duivel. Hij krijgt alle ruimte. Om met al zijn aanhang aan te vallen. Op de burgemiddelaar van Gods kerk. Naar zijn menselijke natuur. Is hij niet opgewassen tegen deze vorst der duisternis? Die alle ruimte zal krijgen. Wat we kunnen lezen in Psalm 22. In Psalm 69. Dat we samen gezongen hebben, gemeente. Waar hij vergeleken wordt bij een brullende leeuw. Bij honden. Bij jakhalzen die zich om de prooi heen verzamelen om op hem aan te vallen, gemeente. De angst van de dood en de benauwdheid van de hel die hem alle troost doet missen, komen in al zijn hevigheid op hem af. Gemeente, zie daar zijn strijd. Hij heeft behoefte aan steun. Blijft hier. En waakt. En in die strijd gaat hij doen wat we lezen in onze tekst. Hij gaat bidden. Onze tweede gedachte. En een weinig voortgaande viel hij op de aarde, valt hij uitgestrekt plat op de grond neer om te gaan bidden. En de evangeliën vertellen ons dat hij 3 keer gaat bidden. En dat getal dat geeft hij aan dat hij een intense gebedsstrijd heeft. Gods woord vertelt ons wat hij bidt. Laten we eerbiedig luisteren, gemeente. Zo het mogelijk ware dat die uren aan mij voorbij gingen. Hoor je het hem zeggen? Die uren, dat is mijn uren. Dikwijls had de Heer Jezus over die uren gesproken, gemeente. En dat bedoelde hij het beslissende moment. Zeker. Vanaf het begin van zijn leven begon het lijden, maar de climax van zijn lijden begint nu. Dat is die uren. Abba, Vader. Zo spreekt hij God aan. Abba, dat is het Aramees, de omgangstaal. Diepste gevoel kun je immers het beste met je moeders taal spreken, jongens en meisjes. Ook het Grieks, vader, de taal die in de brede kringen gesproken werd, hij worst. Hij is heel dicht bij zijn vader. Abba,
vader. Hij is heel dicht bij zijn vader met zijn menselijke wil. En met zijn menselijke wil is hij heel dicht bij Gods wil. En daarom durft hij het te bidden. Alle dingen zijn u mogelijk. Vader. Daarmee belijdt hij dat God almachtig is. Dat er geen onmogelijkheid is bij God. En hij weet ook dat hier Gods mogelijkheden niet in geding zijn. Maar dat het gaat om Gods wil. Het gaat hier om Gods wil. Het gaat hier niet zozeer om wat God kan. Maar het gaat hier om wat God wil. Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. En dan gebruikt de Heer Jezus dat beeld van die beker. Een bekend beeld voor de oud-testamentische gelovigen. De oud-testamentische gelovige beleed namelijk dat ieder zo zijn eigen beker kreeg in dit leven. Of gevuld met de zegen en de genade van God. Of gevuld met het oordeel en de straf van God. En de Heer Jezus ziet nu deze drinkbeker op hem afkomen. En deze drinkbeker is gevuld met het oordeel en de straf van God. En dat doet hem sidderen, dat doet hem beven. En als hij dan bidt, dan stelt hij zich voor de volle 100% afhankelijk van de wil van zijn vader. In zijn worsteling, als hij zegt, neem deze drinkbeker van mij weg, is hij volkomen zonder zonde, gemeente. Volkomen zonder enige bijbedoeling. En daarom voegt hij er ook direct aan toe. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Daarmee geeft hij zich onvoorwaardelijk over aan de wil van zijn vader. Weet, hoe moeten we dit gebed beoordelen? Wil de Heere Jezus tornen aan het besluit van God? Vraagt hij hier soms of het eventueel niet op een andere manier zou kunnen? Zoals dat besloten is in de Raad des Vredes. Zoals dat geopenbaard is in het Oude Testament. Dat wist de Heere Jezus toch allemaal al wel? Nee, gemeente. Dat is de intentie van zijn gebed niet. Dat hij aan de Vader vraagt om een andere mogelijkheid. We moeten het goed peilen, gemeente. Dat hij hier als mens bidt. En daarom ook de aanhaling uit Psalm 69. En ik lees u dat voor, wat een messiaanse psalm is. Daar zegt de dichter, en hoor daarin dan het gebed van de borg. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepte der wateren en vloed overstroomt mij. En ook de versen 15 en 16... Ruk mij uit het slijk. Laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen. Laat de diepte mij niet verslinden. Laat de put zijn mond niet over mij toesluiten. Wat bidt de Heere Jezus hier? Hij bidt om steun. Hij bidt om kracht, gemeente. weet dat hij zonder de goddelijke hulp die drinkbeker des vaders niet kan drinken. Als mens. Hij weet dat hij dan als mens eraan ten onder zou gaan. Dat hij eronder zou bespijken. En daarom bidt hij nu om kracht. Om het te aanvaarden en ook te kunnen, gemeent. Heere, geef mij nog eenmaal de kracht. Gelijk Simson bad. Toen hij daar stond tussen de twee pilaren.
Nee, hij kan die hulp niet verwachten van de discipelen. Kijk maar, jongens en meisjes. Als hij naar de discipelen toe gaat, ziet hij dat ze slapen. En hij spreekt in het bijzonder Petrus aan. En dan wel op zijn oude naam. Simon. Slaapt gij? Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Simon, hij wordt wakker. Hij kijkt met een slaperig oog naar de Heer Jezus. Ze hebben evenwel gezien hoe moeilijk de Heer Jezus het had. Hij moest zich schamen. Hij had net nog gezegd, al zouden ze allen aan u geërgerd worden, maar ik niet. Daarom sprak de Heer Jezus in het bijzonder Simon aan. Simon in zijn zondige natuur. Simon in zijn zwakheid. En nog een keer vraagt hij het. Waakt en bid. Opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus de Heer Jezus, hij waarschuwt hen. Hij zegt, denk erom, jullie komen ook in verzoeking. En ik weet dat jullie vanuit de liefde het wel willen om met mij te waken en met mij te bidden, want dat betekent dat de geest is wel gewillig. Maar dat vlees, dat boze vlees, die menselijke natuur van jullie, die is zwak. Jullie redden het niet. Jullie houden het niet vol. Waakt en bid. Waakt. Blijf wakker. En bid om kracht, net als ik het doe. Betekent dat eigenlijk? Volg mij daarin na. En ook als de Heer Jezus na de tweede keer terug gaat, en dan ziet hij weer dat zijn discipelen slapen. Ja, ook dat zit in de beker van de Barmhartige Middelaar. Die slapende kerk en die wakende borg. Het is alsof we de woorden horen klinken van de profeet, dat hij de pers alleen moet treden en dat niemand van de volken bij hem. Ook bij de derde keer. Dan is weer hetzelfde. Maar in die keren, gemeente, wordt de strijd voor de Heer Jezus intensiever. Oh ja, de kerk die slaapt, maar de vijanden zijn wakker. De duivel is wakker. Judas is niet naar bed gegaan. En het Sanhedrin heeft alles klaargemaakt om hem straks te ontvangen in de rechtszaal. Maar bovenal het zwaard ontwaakt. Het zwaard ontwaakt tegen mijn Heer. Het zwaard van Gods heilig recht. Gelukkig, jongens en meisjes, kijk. Er komt steun. We kunnen dat lezen in Lucas. En een engel uit de hemel kwam naar hem toe. Om hem te sterken. Hij kreeg kracht van boven. Om het aan te kunnen. Vandaar ook
Onze derde gedachte zijn overwinning, gemeente. En ik kwam ten derde male. O, hij had driemaal gesmeekt om hulp, om bijstand in het drinken van de drinkbeker des vaders, gemeente. En dan komt hier openbaar wat we gelezen hebben in Hebreeën 5 vers 7. Ik citeer dat nog een keer. Daar staat, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen gedaan heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Als mens heeft hij echt gesmeekt tot hem die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping. En met tranen geofferd hebben. En verhoord zijnde uit de vrees. Te midden van de angst werd hij verhoogd. En kijk maar. Nu staat hij zo anders op, kinderen. Hij staat op als een held. Dat blijkt wel uit de manier waarop hij nu de discipelen aanspreekt. Slaap nu voort. En rust. Het is genoeg. De uur is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. En aan deze woorden kunnen we zien, gemeente, dat de Heer Jezus in Gethsemane een overwinning heeft behaald. Slaap nu voort en rust. Dat betekent niet dat de Heer Jezus nu de spot drijft met die slapende discipelen. Dat hij een toon van ironie aanslaat, gemeente. Maar dat blijkt wel uit de woorden, het is genoeg. Want in dat Griekse woord, daar ligt in verborgen, dat hij reeds de kwitantie heeft gezien van de Vader. Daar ligt eigenlijk ten diepste al in wat hij straks zal uitroepen aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Het is genoeg. Er zal betaald worden. Slaap nu voort en rust. De Heer Jezus wil ze als het ware al een voorsmaakje geven van de rust die straks zal afdalen in hun ziel. En dan vervolgens zegt hij, sta op en laat ons gaan. Zie, die mij verraadt is nabij. En daarin openbaart hij zich als de gewillige borggemeente. Want hij heeft immers gezegd, de Zoon des mensen wordt overgeleverd. Het is niet zo van, ze nemen mij gevangen. Nee, hij wordt overgeleverd. Door de Vader. Aan zondaar. En sta op en laat ons gaan. Dat betekent, sta op in deze kracht. En volg mij na. Volg de gang van mijn lijden na. Want die mij verraadt, die is nabij. De discipelen moeten er getuigen van zijn, van wat er gaat gebeuren. Zij moeten dat straks gaan doorgeven. Tot troost voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, gemeen. We willen het gaan toepassen. We hebben gehoord Jezus' worsteling in Gethsemane. Zijn strijd hebben wij gezien. En dat als mens. Dat hij er tegenop zag. Ja, zo sterk dat hij op dat moment helemaal beheerst werd door angst. En dat hij zijn zwakheid voelde. En zijn gebed. En toen hebben wij gehoord dat de Heer Jezus het er niet op te doen was om te vragen aan de Vader of er misschien een andere manier zou kunnen zijn om aan het recht van God te voldoen. Maar dat hij vroeg om steun. Uw wil geschieden. En zijn overwinning. dat de Vader reeds in de steun die hij gaf aan de Zoon beloofde dat hij zou overwinnen. En als we dat dan gaan toepassen, dan is de eerste toepassing die ik wil maken, gemeente, het zijn er drie. De eerste toepassing, dat is dat de Heer Jezus dit doet als hoge priester. Bekleed met de menselijke natuur. Hij doet dit in zijn ambt. Als priester, gemeente. En als priester is hij vervuld met liefde. Met liefde tot zijn Vader. En tot de deugden van zijn Vader. En die liefde die is volmaakt. Die liefde die is eeuwig. Maar ook is hij vervuld met liefde tot zondaren. Om voor zondaren de zaligheid te verwerven, gemeente. Om voor de zijnen te gaan betalen. En het is die liefde waarmee hij zijn ogenpriesterlijk ambt gaat vervullen. Waarmee hij zichzelf gaat opofferen, gemeente. Tot een zoenoffer. En het is met die liefde waarmee hij kruipt daar in Gethsemane en de drinkbeker des Vaders op zich af ziet komen. En het is met die liefde waarmee het recht van God wordt omhelst. Hij aanvaardt dat recht van God. Hij kust dat recht van God. Hij is er voor de volle 100% mee eens dat de verzoening alleen maar aangebracht kan worden als aan dat recht van God voldaan zal worden. En het is met die liefde dat hij al die verschrikkelijke zonden, die God onterende zonden, waarmee zijn Vader gekrenkt is en beledigd is, zijn hoge majesteit naar beneden gehaald is, dat hij die hem laat toerekenen. Op een zodanige wijze, alsof hij het gedaan heeft. En denk daar niet gering over, gemeente. Tot zonde gemaakt, zo zegt de apostel Paulus. En zie hem daar kruipen. Belast en beladen met de zonden der wereld. En dat gewillig. Gewillig om arme verloren zondaren zalig te maken. En voor wie dan? Kijk dan eens eventjes een eindje verder weg. Kijk, voor hen. Ja, ze liggen te slapen. Ze kunnen niet 1 uur met hem waken. Voor die kerk des Heer. En zo leert Gods kerk zichzelf kennen, gemeente. Om de vrucht van Gethsemane te beleven. Dat zijn geen lieve bekeerde discipeltjes die het allemaal zo goed menen. Ja, er is wel wat gebeurd met hun leven. Ze zijn wel stilgezet. En ze hebben de opening van het evangelie mogen zien in hem. De mogelijkheid van zalig worden hebben ze in hem gezien. Ze hebben met hem gewandeld. Ze zijn met hem in huis uitlegger geweest. Maar zij verstaan niet wat daar gebeurt. Dan moeten ze ook nog in onderwezen, ja, ingeleid worden, gemeente. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Kunt gij dan niet 1 nagelschrapseltje toedoen? Gaat dat diep Dat lijden en sterven van de borg- en middelaargemeente. En die diepte zullen wij niet kunnen verstaan als we niet enigszins ingeleid worden in wat het recht van God eist. Heb u wel eens met God van doen gehad? Dat u de verschrikkelijke karakter van de zonde zag zoals God hem ziet? Heb je toen ook geroepen met Psalm 130, zo gij Heere de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal dan bestaan? De Heere Jezus heeft deze psalm echt beleefd. En dat heeft hij echt beleefd voor zijn kerk. Ik kan ook niet bestaan. Ja, maar de Heer Jezus is toch zonder zonde? Ja en nee. Ja, na zijn menselijke natuur was hij zonder zonde. Maar nee, in de toerekening niet. En dan kan hij niet bestaan, gemeente. Naar zijn menselijke natuur zou hij ook voor eeuwig moeten lijden en moeten sterven. En zal hij nooit uit de hel komen, nooit en te nimmer, tenzij dat God de Vader hem die goddelijke hulp en kracht geeft. En dat hij naar zijn goddelijke natuur die steun heeft om die drinkbeker des Vaders voor zijn kerk leeg te drinken tot de laatste druppel toe. Om zo de oorzaak, de verdienende oorzaak te zijn van uw zaligheid, kinderzeren in ons midden. Is het dan ook een ernstige zaak, gemeente, wanneer wij zo gemakkelijk over de zonde denken? Dat we zo gemakkelijk onbekeerd kunnen voortleven. En bepaalde zondige gewoontes gewoon aan de hand houden. En daar niet mee breken. En ons er niet van bewust zijn hoe ze God krenken. En wat de middelaar het gekost heeft om verzoening aan te brengen over de zonde en de ongerechtigheid. Je moet het maar eens nagaan hoe je zondigt met je tong. Met je ogen, met je oren, met je hart, met je gedachten, met je houding. Zo makkelijk gemeente. Zonder ons ervan bewust te zijn, wat een ernstige zaak dat het is. Zo makkelijk misschien wel zeggen, ja, ik ben nog onbekeerd op mijn huisbezoek. Je kunt dan beter maar stil zijn. En dan kun je beter maar zeggen, ik durf het niet te zeggen, want ik zeg het al om de 2 jaar. Zo makkelijk dat afwijst de klem van het evangelie. Laat u met God verzoenen. Als we dan zien wat die borg en middelaar dan meemaakt in Gethsemane. Wat heeft hij nou voor u gedaan? U die de Heere vreest. Nee, dat is niet een voorwaarde. Dat zie je maar bij de discipelen. Die stonden op dat moment niet echt in de beoefening van de vrezen des Heeren. Maar die gaven compleet toe aan hun vlees. Maar de Heer Jezus zei, zijn jullie zo? Maar wacht eens even, vader, voor wie doe ik het nou eigenlijk? Ja, ik doe het voor u, vader, met eerbied gesproken. Maar moet ik het dan doen voor deze trage zondaren, die mij niet zoeken, die geen ogenblikje voor mij kunnen waken, moet ik het daarvoor doen? Ja. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Dat zij stof zijn. En dat zij in zichzelf onverbeterlijk zijn. Echt waar geweest. Dat is de eerste les.
Krijgt een mens nou door het waarachtig geloof delen aan de verdiensten van die lieve zaligmaker, gemeente. De tweede les, dat is die vermaning. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En die vermaning die moeten we zien in het licht van zijn waken en zijn bidden, gemeente. In zijn waken en in zijn bidden geeft de borger middelaar een voorbeeld aan zijn kerk mee. Daarin geeft de borger middelaar een voorbeeld mee hoe de kerk geroepen is om de strijd aan te binden met een driehoofdige vijand. Met de zonde, de dood, de wereld en de duivel. Dat is maar niet een strijd die je zomaar een beetje liefjes en zachtjes kunt voeren, gemeente. De borgermiddelaar die laat zien, wanneer we de voetstappen leren drukken van hem, dat hij ze ook zet in die strijd en ze daartoe oproept. En leg daar nou eens ook je gebedsleven naast. Dienen wij ons daar niet te schamen? Er ligt immers ook een vermaning in van de borgermiddelaar om zijn kerk opnieuw weer in de schuld te brengen van slapheid, van ingezonkenheid, van slaperigheid, van het toegeven aan het vlees. O ja, de geest is wel gewillig. En Gods kinderen weten dat, die weten dat in het bijzonder in de binnenkamer, hoe moeilijk het is om daar nu toe te komen, gemeente. Om nou net als die borgermiddelaar te waken en te bidden en te strijden en te smeken en te worstelen tegen die driehoofdige vijand. Ja, maar dominee, de strijd is toch gestreden. De strijd is toch gestreden. Ja, daar kom ik straks wel even op terug. Bij de derde toepassing. Maar Gods kinderen worden wel verwikkeld in die strijd. Niet om daarmee iets te betalen, maar om de borgermiddelaar te na te volgen, gemeente. Na te volgen. In dat stervende leven. Om met hem te sterven. Om met hem gevangen genomen te worden. Om met hem veroordeeld te worden. Om met hem gekruisigd te worden. Om met hem begraven te worden. Dat is een proces. Van de afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. Dat is de strijd van Gods kinderen. Na ontvangen genade. Wanneer zij hebben mogen zien, hij voor mij. Tot rechtvaardiging, tot vergeving. En dat de Heere dat dan gaat uitwerken in de ziel. In de weg der heiligmaking. In de weg van sterven, gemeente. Kijk, en dat is in het leven van Gods volk maar geen slap zaakje. Om maar eens even zo uit te drukken. Maar dat is een strijd, gemeente. Dat is een strijd tegen vlees en bloed. Dat is een strijd van sterven aan alles. Wat niet van God en wat niet van Christus is. Dat is een strijd tegen al je menselijke wensen. En al je menselijke liefhebberijen in. Dat is een strijd tegen je zelfliefde, gemeente. Dan gaat je eigen ik eraan. Waakt en bid op dat gij niet in verzoeking komt. Geest is wel gewillig, jazeker, dat is de liefde. Ze willen wel, maar ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet in eigen kracht, gemeente. En vandaar ook onze derde toepassing. Dat is die laatste gedachte dat we met elkaar stilstonden bij zijn overwinning. Want hij zegt, hij slaapt nu voort en rust. Het is genoeg. Dat is het eerste. Dat is het fundament. Dat het genoeg is. Dat hij genoeg gedaan heeft. Dat hij betaald heeft voor zijn volk, gemeente.
dat hij de pers alleen getreden en zal treden. Hij ziet als het ware al vooruit. En daarom heeft hij dat niet alleen als hoge priester gedaan, maar ook als profeet. Met een profetische blik ziet hij dat hij straks echt die lege beker ziet. Dat de laatste druppel ook leeg gedronken is. En dat hij de overwinningskreet zal slaken als hij zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. De dood die overvalt hem niet, maar hij gaf de geest. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de hel overwonnen. Hij heeft betaald voor de zonde. Maar dan tegelijkertijd ook, want er staat in onze tekst: staat op en laat ons van hier gaan, want die mij verraadt is nabij. En daarin geeft hij de kracht, gemeente. Zeker in die tweede toepassing. Waakt en bid. Omdat gij niet in verzoeking komt. Maar Heer, hoe dan? Staat op en laat ons gaan. Achter mij aan. Achter de overste leidsman en volleinder des geloofs aan. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Achter hem aankomen. In de navolging van Christus gemeente. Doet Christus zijn volk delen. In de vrucht van zijn arbeid in Gethsemane. En doet hij ze delen in zijn verzoenend sterven. En dat wordt het rustpunt van hun hart. Slaapt voort en rust. Dat is de overgave des geloofs. Om te rusten in die volkomen arbeid van die lieve middelaar. Haast staat op en laat ons gaan, want die mij verraadt is mij nabij. En dat is de weg van het sterven aan eigen liefde. Om hem na te volgen. Wat een levensles gemeente. Met vallen en opstaan zullen de discipelen dat leren. Maar daarin is de belofte aan verbonden. Die overwint. Ik zal hem geven. De kroon des levens. Ga niet buiten de strijd om, gemeente. Maar ze zullen het zingen. Met psalm 4. Gij, Heer, alleen. Gij zijt. Verwinnaar van de strijd. En geeft uw volk de zegen. Amen.
gebed. Heere, zo mochten we een ogenblik in het binnenste heiligdom zijn. Ach, geef toch dat we niet op afstand zullen blijven. Of als een vijand daarna zullen kijken. Want de Heere, dat ligt nou van natuur in ons aller hart. En dat het ons niet aanspreekt, dat het ons niet zegt. Al zouden we het echt meemaken, al zouden we het zien. Dan zou er misschien wat menselijke emotie bovenkomen. Net als de vrouwen die aan de kant van de weg wenen om de lijdende Heere. Maar leer ons toch te wenen om onszelf. Wat wij teweeg gebracht hebben door onze zonden en door onze ongerechtigheden. Bent u verbrijzeld. En dat door de Vader. De Vader die heeft dat u toegerekend als rechter. Om af te rekenen met de zonden van uw volk en kinderen. En u hebt u volkomen betaald. En wij bidden u om de toepassing daarvan. Om de troost daarvan in de vergeving van al onze ongerechtigheden. En dat we geoefend mogen worden als volk van God. In het proeven en smaken van uw goedertierenheid. Maar Heere, wilt gij ons ook sterken in de strijd. Wanneer we iets van die strijd mogen kennen. Dat we toch wakende mogen worden. En biddende mogen zijn. We zijn niet beter dan die slapende, ingezonken discipelen, Heere. Wilt gij dat vlees dan ook kruisen en doden, Heere. Dat hoe langer hoe meer openbaar komt dat het vlees, het koninkrijk der hemelen niet kan beërven. Maar alleen wat uit God geboren is. Gedenk ons ook het verdere en breng ons vanmiddag weer in getrouwheid in uw huis. En doe genadig verzoening over al het onze en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem en heil hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Het zevende van Psalm 2. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
huisjes, dus